Welcome back, I descended, yeah.
Ja, welkom weer dames en heren bij het AI Tussenuurtje, jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel,
twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag hebben we als hoofdthema de onderwijsleeromgeving van 2026.
Ja, hey, en Tom, eerste keer dat we echt lang geen podcast hebben opgenomen volgens mij.
Lang, het was vorige week gewoon, toch?
Oh, vorige week. Ik keek net naar het script, naar de nieuwtjes, naar alle nieuwe modellen die uit zijn. Ik denk dat moet 4, 5, 6 weken geleden zijn geweest dat wij...
We hebben denk ik net een uur lang hebben we door de nieuwtjes geploegd. We hebben er heel veel weg moeten halen. Het was een bizarre week.
Ja, en een sneak preview. We hebben die niet weggelaten, maar we hebben ze vaak geduurd naar onze terugblik en vooruitblik podcast voor in de kerstvakantie.
Ja.
Dus ook dit jaar knallen we gewoon door. We nemen die wel voor de kerstvakantie op, want Marcel en Tom hebben ook vakantie. Maar de luisteraars kunnen gewoon doorluisteren.
Ja, zeker.
Hey, zullen we eerst eens kijken naar wat er dan allemaal voor modellen zijn uitgekomen?
Laten we dat eens doen, want het is niet niks geweest de afgelopen tijd, hè?
Nee, en jij werkt bij Google.
Ja.
Ik van de concurrent OpenAI wil wat tegen je zeggen, Tom.
Oké.
Want volgens mij heb jij nog niet zo heel lang geleden, een paar weken geleden, heb jij gezegd, ik ben de komende maanden sowieso alleen maar met Gemini bezig. Dat is zoveel beter dan al het andere.
Dat
moet ik nog zien. Ja. En ChatGPT heeft geleverd. Er was een code red intern. Mm-hmm. Een code rood, omdat ze ook wel zagen dat Gemini in één keer beter was en dat dat ook zo gezien werd door het publiek. Dus ze hebben eigenlijk twee belangrijke dingen uitgebracht. Ze hebben het model zelf, de 5.2 versie uitgebracht.
Mm-hmm.
En die springt eigenlijk gewoon op hetzelfde niveau als Gemini 3 Pro.
Eens.
En voor de luisteraar die het alweer kwijt is, Gemini is gewoon op dit moment het beste model. Maar dat is dus niet meer zo, want je hebt nu twee modellen die eigenlijk vergelijkbaar slim zijn.
Ja.
Voor het dagdagelijkse gebruik zul je er niet heel veel van merken. Heb je complexere dingen, dan is het zeker een belangrijk verschil.
Nou, het klinkt zo weinig, hè? Van 5.1 naar 5.2, maar die stap is zo groot.
Qua intelligentie.
Zo.
Ja, ja, en er is een... want die benchmarks hebben we het al eens vaker over gehad. Dan is er een of andere test en dat zegt eigenlijk in de praktijk niet altijd evenveel.
Mm-hmm.
Een paar volgen wij wel goed. In ieder geval, hoorde jij ook zo'n mooi piepje?
Ja.
Oké, de luisteraar ook dan waarschijnlijk.
Dat denk ik niet.
Oh, dus,
dat had je
niet.
Beter okay. Niet kunnen benoemen.
Ik zal het nooit meer doen. Maar ze hebben daar een nieuwe benchmark bij bedacht. De GDPVEL, of de GDPEVEL.
Ja.
En daar hebben ze eigenlijk getest wat mensen die taken uitvoeren in beroepen, en die mensen die zitten al een aantal jaar in de beroep, zeg maar niet top experts, maar wel ervaren rotten in het vak. Die voeren taken uit die ook een chatbot zou kunnen doen. En ze hebben gekeken, blind, wie voert die test nou beter uit? En in dit geval is 5.2 het eerste model waarvan 71% van de keren de voorkeur voor de output van het chatbotmodel als beter werd gezien. Dus de chatbot wintend op 71% van de taken van ervaren mensen binnen heel veel verschillende contexten. Of 48 beroepen of zo hadden ze geloof ik.
Toen ik
bekeken.
Dit voor het eerst las, toen dacht ik eerst, dit kan niet waar zijn. Dit kan niet kloppen. En ik heb dat echt nog 3 keer gelezen, denk ik. En je zegt, het wordt vergeleken met ervaren mensen in het beroep. Volgens mij moesten ze minstens 5 jaar werkzaam
precies,
zijn in dat beroep.
Precies, ja.
Maar inderdaad, 71% van de gevallen, ja.
Blind getest, dus het is niet zo van, nou, wij hebben het zelf getest, wij van WC Eend.
Ja.
Blind getest. Ik heb eerlijk gezegd niet heel concreet kunnen zien een taak helemaal uitgespeeld en wat dat betekent. Maar dat betekent bijvoorbeeld het maken van een spreadsheet.
Ja.
Dus je krijgt data, maak er eens een mooie spreadsheet van met goede overzichten. Dat kan gewoon zo'n ding beter. Voor 1% van de kosten en veel en veel sneller.
Ja, we gaan het hebben. We gaan natuurlijk ook nog vooruitblikken. Daar gaan we een special over doen. Ja, dit is vrij bizar.
Vrij bizar. Nog iets van mijn werkgever OpenAI.
Ja.
En dan is er ruim tijd voor jouw welgemeende excuses, denk ik. Ze hebben NanoBanana Pro hebben het heel veel over gehad. Het plaatjesmodel wat waanzinnige infographics kan maken. Wat je echt begrijpt. Ze hebben gisteren Image 1.5 uitgebracht.
ChatGPT, ja. ChatGPT Image 1.5.
Ik heb het alleen maar over dingen van de OpenAI. Als ik praat...
Natuurlijk.
En dat is niet beter dan NanoBanana, maar eigenlijk, als we alle evaluaties zien en onze eigen testjes vooralsnog, vergelijkbaar.
Ja.
En je zou kunnen zeggen, qua fotorealistische dingen net iets minder goed, maar qua als je echt ingewikkelde instructies hebt en dingen precies op een bepaalde plek wil hebben, is het zelfs beter nog dan het model van Google. Dus de game is on. Het is waanzinnig. Binnen een paar weken is OpenAI eigenlijk weer bij.
Ja, zeker. De Code Red heeft geholpen. Ze zijn weer bij. Mijn excuses, dames en heren. Ik had echt niet verwacht dat ChatGPT zo snel bij zou zijn bij dat bij Gemini. Want de sprong was zo enorm. Maar ja, ChatGPT doet gewoon mee.
Ja, dat zegt ook iets. Maar dan gaan we een vooruitblik naar kijken over het tempo van de ontwikkelingen.
Ongelooflijk. Ja.
Het is bizar.
Ja. Gemini of Google heeft natuurlijk ook niet stilgezeten. Dus
ga je eventjes naar jouw werkgever.
Ja, natuurlijk. Gemini 3 Flash is net uit. We hebben net gezegd dat ChatGPT weer bij is. Maar voor alle gratis gebruikers zou ik Gemini nu heel erg aanraden. Want die hebben Gemini 3 Flash. Ik neem aan dat jij het daar met me eens bent.
Ik weet niet of het gratis gebruikers is, maar ik denk dat het Flash-model, even voor de duidelijkheid, is eigenlijk vergelijkbaar qua niveau. Vroeger, een paar maanden geleden, was het vaak een net iets minder model. Maar dat was wel bijna even goed, sneller en goedkoper. Maar in de evaluaties lijkt dit model eigenlijk ongeveer even goed. Mm-hmm. Maar het is gewoon sneller en goedkoper. Mm-hmm. Dus als je een sneller model wil, wat net zo goed is, of bijna net zo goed en ook goedkoper als je bijvoorbeeld via een API werkt, dan is Flash echt number one, zou ik zeggen.
Ja, maar je zegt nu API, dat doet denk ik 0,1% van de gebruikers. Ik heb het gewoon over studenten, docenten, luisteraars van de podcast die geen betaald account hebben op Gemini of ChatGPT. Wat zou je ze dan aanraden? Ja, dan zeg je nu altijd Gemini, toch?
Omdat, zeg jij, want dat is even de kronkel in mijn hoofd die ik nog niet had gemaakt. Ja. Omdat Gemini in de gratis app Flash langer beschikbaar stelt.
Precies.
Want dat linkje, dat staat nergens, maar dat is jouw veronderstelling en dat zal zo zijn.
Ja, natuurlijk.
Maar dat had ik nog niet in mijn hoofd zitten. Ja, dan ben ik het met je eens.
Mooi. Daarnaast, heel groot nieuws vond ik, maar we hebben het nog niet kunnen testen. Hebben ze in de Verenigde Staten de real-time speech-to-speech translation uitgevoerd.
Tegelijkertijd spraak-tot-spraak vertaling.
Oh, mooi.
We testen hem even live.
Ja. Oh, jij kan dit ook.
I can this also.
ik denk dat we het... wij zetten gewoon binnenkort onze VPN op Amerika. En na de vakantie gaan we dit gewoon testen. Ik ben hier zo enthousiast over.
Ja, wat je zag is eigenlijk mensen die hebben allebei oordopjes in of een koptelefoon op. De een praat de ene taal, de ander praat de andere taal. En het wordt gewoon bijna instantaan, met misschien een halve seconde maximaal vertraging, wordt het gewoon vertaald. De Universal Translator voor degene die wel eens Star Trek heeft gekeken.
Ja, ik word hier heel enthousiast van. En dan denk ik ook weer van, maar ik wil het wel even zelf proberen.
Ja.
Eerst zien, dan echt pas helemaal.
Ik zou het, als ik buitenlandse taal geef op een school, ook echt wel even willen testen.
Zo. Echt wel. En nog een hele kleine update. Deep research van Gemini zitten nu ook diagrammen, animaties, al dat soort dingen in. Best wel cool.
Ja, en ze hebben Pro eraan gehangen. Dus ze hebben de Deep Thinking Pro. Dus het allerkrachtigste model hebben ze nu ook aan Deep Research gevangen. En wat ik gelezen heb, is moet het veel beter zijn. Ik heb het alleen nog niet getest.
Ja. Hey, we gaan eventjes overstappen op... Dit was allemaal uitgekomen. Nogal veel natuurlijk. Dus goed dat we het even hebben besproken. Gaan we even naar wat inhoudelijke dingen. Dingen in de maatschappij, dingen in het onderwijs. Ik wil beginnen, Marcel, met iets wat ik bij AI Report heb gehoord. Daar hadden ze het over een soort van sentiment over AI. En ze hadden het daar over marketingvideo's, dus reclamespotjes op tv. En de dingen die door AI gemaakt zijn, die worden een stuk minder gewaardeerd dan dingen die door mensen zijn gewaardeerd.
Nou, het woordje nog werd er niet gebruikt.
Nee.
Interessant.
En dat is wel een hele belangrijke, want mijn verwachting is dat we dit binnen een jaar niet meer gaan zien. En ik denk juist in het onderwijs hebben we hier al heel veel ervaring mee.
Leg uit.
Nou, wij dachten eerst dat wij het werk van studenten nog wel konden zien of iets door AI gemaakt was of niet. Want docenten die waardeerden het werk van AI minder dan van de studenten. Maar we zitten nu al op zo'n niveau qua tekst dat wij niet meer kunnen zien of iets door AI gemaakt is of niet. Nou, precies dit, wat wij hebben meegemaakt in het onderwijs, gaat natuurlijk ook gebeuren met afbeeldingen, met video's. Nou, precies over deze reclamespotjes.
Ja, je merkt het eigenlijk ook al bij die AI-kerstcommercials, zeg maar. Er is heel veel ophef over. Mm-hmm. En ik denk dat er ook al kerstcommercials zijn die erg gewaardeerd worden, waarvan mensen gewoon niet weten dat ze door AI gemaakt zijn.
Oh, denk ik ook.
Ja, je zegt het volgens mij. Het zijn verschillende modaliteiten. Hè? Dus tekst is eigenlijk het eerste wat gekraakt is door AI.
Mm-hmm.
En het onderwijs is best wel talig.
Ja.
Dus datgene wat jij zit te beoordelen is toch vaak tekst. En daar weten we intussen al lang, en dat weten alle docenten die opgelet hebben. Er zijn er nog vast nog die zeggen, ik pik ze er zo uit, maar dat...
Mooie asterisk.
Dat is echt niet zo. Je pikt ze er niet uit, tenzij het een heel slechte prompt is met een heel slecht model. Dat is gewoon niet meer zo. En, maar dat gaat ook voor andere modaliteiten gebeuren. En dat is ook weer een vooruitblik. Ik denk dat daar heeft onze guru Demis Hassabis wat over gezegd. Daar gaan we in de vooruitblik over 2 weekjes gaan we daarover praten.
Ja.
Dat daar een sleutel zit ook tot nog meer intelligentie. En je ziet het overigens ook al bij het plaatjesmodel. We noemden net even ImageGen, maar ook dat Nano Banana Pro. Dat zijn dus modellen die kunnen nadenken. En niet gewoon blind zeg maar een plaatje maken. Maar je kan dus nu gewoon zeggen, ik wil 6 mensen hebben. De 2e van links heeft dat. En die kijkt boos naar de 3e van rechts. En dan krijg je dat. En dat is alleen maar te verklaren als dat model ook daadwerkelijk snapt wat hij moet doen.
Ja. Hey, stap je naar het onderwijs, ook gerelateerd eigenlijk aan dit thema van dat mensen nog niet soms helemaal doorhebben wat er allemaal aan zit te komen, wat er al kan. Ik werd getagd, LinkedIn was een post die helemaal viral ging. Ik weet niet of je hem hebt gezien, Marcel. Het was een kerel die wilde een master gaan doen, maar die was blind of blind aan het worden, iets in die trend. En die zei van ja, op deze manier, of doof, sorry, niet blind, doof
juist
is het. En op deze manier kan ik natuurlijk niet de colleges volgen. En nou, die post ging helemaal viral. En ik dacht, maar hebben mensen niet door dat we in december 2025 leven? Dat AI bestaat? Dat we gewoon met 1 prompt binnen AI Studio een tool voor die jongen hebben gebouwd, waarmee die gewoon kan lezen wat er gezegd wordt?
Ja, en voor de nuancering, het ging, want hij heeft een, want je hebt gewoon tolken, hè?
Ja.
Ik heb ook in mijn onderwijs wel eens een dove jongen gehad.
Mm-hmm.
Die had gewoon de tolk bij zich.
Mm-hmm.
En ik moest dan als praten, zeg maar, in de richting van de tolk praten, rustig enzovoort. Dat ging allemaal best wel goed. Maar dit was Engelstalig onderwijs, een Engelstalige master. En die tolken kunnen dat dan weer niet, zeg maar. En daar was ook niet genoeg subsidie voor.
En... Ja, maar jij zegt nu, we hadden tolken en dat soort dingen. Ik hoor dan, ja, vroeger hadden we ook mensen die een boek gingen overschrijven, omdat we toen nog geen computers hadden.
Ja,
dus maar... vroeger hadden we ook van die pennen mensen.
Ik kom uit die tijd, Tom.
Maar we leven nu in een tijd met AI. Dit
ja, maar ik ben
er met
je eens. Ik nuanceer alleen even dat het in dit geval ging over Engels en dat daar het probleem zat. Want die jongen heeft net gestudeerd zijn bachelor met een tolk. Ik zou zeggen, het is misschien ook niet meer van deze tijd, maar
nee,
hij had daar blijkbaar geen last van. Dus dat was prima, dat werkte nog. Die tolk die zal misschien over een jaar geen werk meer hebben als het aan jou ligt.
Als het aan mij ligt, waarom heeft hij nu nog werk?
Ja, precies. Ja, kun je van alles van vinden, maar technisch gezien hoeft dat dus niet. En is het waarschijnlijk fijner voor die jongen als die een AI, nou, ik wou zeggen een dopje in zijn oor heeft, maar dat gaat bij hem nou juist niet, maar op zijn bril geprojecteerd krijgt of op zijn scherm geprojecteerd krijgt.
Ja.
Gewoon dicteren in Word aanzetten en je bent er eigenlijk al, hè?
Ja.
Dan zie je het gewoon al verschijnen.
Die werkt niet zo goed. Dus in AI Studio heb je een veel betere optie.
Ja.
Dus ik heb het even geprobeerd. 1 prompt, toen had ik gebouwd wat hij wilde volgens mij.
Ja.
Zo makkelijk was het, maar het ging, zeg maar, zoveel mensen die hebben hierop gereageerd en ik had echt gevoel, maar mensen weten helemaal niet wat er aan de hand is.
Ja, ja, dat is bijzonder, maar het is ook nog eens op een universiteit. Je zou toch ook denken dat daar wel mensen werken die zeggen, ja, die dus buiten de normale regels van, oh, er moet een tolk geregeld worden, dat kan niet, en die in dat...
Maar ik mag toch hopen dat iedereen die luistert naar ons AI-tussenuurtje, als ze die post zagen, dat ze dachten van, ja, maar dit slaat nergens op, dit kan je gewoon vibe-coden. Ja, dat verwacht ik van iedereen.
Ik wil het even duiden. Ik merk dat je opgewonden bent hierover.
Ja.
Even rustig, meneer Nabrink. Want je zit in een universiteit. Daar werken mensen. Daar zijn regels. Daar zijn procedures. Daar zijn dingen die al altijd zo gaan. Die krijgen het verzoek. Er is hier een jongen die van Engels naar Nederlands getolkt moet worden. Dat hebben we niet. Dus het kan niet. Ik verbaas me dan over, net zoals jij. Ik verbaas me niet over dat die mensen er zijn die dat dan gaan uitzoeken en zeggen dat hebben we niet. En die gaan subsidiespotjes zoeken en weet ik veel wat. Ik verbaas me wel dat er dan niemand op die gang zit die zijn hand opsteekt en zegt, maar zal ik het even bouwen?
Ja.
Dat ben ik met je eens.
Binnen 5 minuten.
Ja, precies. Maar ik snap jouw verbazing dus. Aan de andere kant zit lang genoeg in het onderwijs om ook te snappen dat niet vanzelfsprekend is voor iedereen. En dan wil ik nog even iets een andere kant belichten van dit. Niet van dit verhaal, maar van het verhaal van wat kan AI al en wat merk je ervan in de verschillende contexten?
Ja.
Ik merk dat de Volkskrant de laatste week een soort anti-AI-campagne aan het voeren is. Dat is mijn gevoel, hè.
Okay.
Ik kan het niet hard maken, maar ik denk dat het wel zo is. Alsof ze daar besloten hebben, we gaan veel over AI posten en alleen maar negatieve dingen. Dus het kost veel water, het kost veel stroom. En nu stond er een artikel En de kop is: ChatGPT komt overtuigend voor de dag, maar 8-jarigen redeneren en denken veel beter. Toen dacht ik, oh, dat is opvallend. Huh? Want we weten ook dat er goud is gewonnen voor de wiskunde-olympiade. Er zijn niet zoveel 8-jarigen die dat halen. Hoe verhoudt zich dat tot
AI
elkaar?
AI beter kan redeneren dan ik.
Ja.
En 8-jarigen zijn beter dan AI. Dus wat zegt dat dan over mij?
Ja, precies. Ja, ja, ik zeg nou maar niks over mezelf. Het grapje maken we te vaak. Maar ik las het artikel. Ik dacht, ik ga het toch lezen. Hè? Ja. Dus ik heb het geopend, gelezen. En toen zag ik dat het ging over een onderzoek uit januari van de UvA, als ik me niet vergis, in Amsterdam geloof ik. En die hebben eigenlijk hetzelfde gedaan als wat ze bij de ARC-test, die we wel eens vaker besproken hebben, hebben gedaan. Ze hebben visueel redeneren taak gegeven. Dus gewoon een soort IQ-testje op visuele redeneertaken. Dat weten we overigens al lang, dat is helemaal geen nieuws, dat AI daar traditioneel minder goed in was. Mm-hmm. Maar die ARC-AGI-test, er is al een tweede versie voor, omdat die eerste eigenlijk al opgelost is door AI. En die wordt ook in razend tempo opgelost door AI. Toen dacht ik, maar dat kan toch niet zo zijn dat zij het testje hebben gevonden dat beter is dan die internationaal erkende ARC-test.
Ja.
En toen las ik dus, oh, het is een jaar oud. Wat bijzonder dat de Volkskrant daar nu mee komt.
Mm-hmm.
En toen las ik, serieus, het is GPT-4o wat ze gebruikt hebben.
Uh-huh. Dus geen redeneermodel.
Geen redeneermodel. En dat is er al, dat was er toen al, want het is in januari. Dus ik kan me voorstellen dat ze hebben het net daarvoor getest. Dus ik kan die onderzoekers niks kwalijk nemen. Toen was dat nog nieuws.
Mm-hmm.
Dat klopte toen. Maar een maand later hadden ze het testje nog een keer gedaan met O1 toen. Hadden ze gemerkt, oeh, dit kan al een stuk beter. En 2 maanden later was het opgelost. Ik begrijp de Volkskrant dan niet dat ze dat nog plaatsen zonder kanttekeningen, zonder... Daar zit toch ook wel iemand op de gang die dan zijn hand opsteekt en zegt, vriend, ik heb het zelf even getest. Dat ding kan echt wel beter redeneren dan een 8-jarige, ook visueel.
Mag ik de titel aanpassen? De titel was, 8-jarigen kunnen beter redeneren dan ChatGPT. Dan maak ik ervan, vroeger was er ooit een model dat niet kon redeneren. En dat in 1 hele kleine mini-taak slechter was dan 8-jarig. Dat is een supergoeie krantenkop.
Ja, maar die wordt niet zoveel gelezen, denk ik. Nee. Het is ook een beetje clickbait. En ik zeg het, we pakken nu even de Volkskrant eruit, maar ik merk dat er zeg, een soort stammenstrijd is. Een soort, merk ik in de media, een soort van AI kan niks, hallucineren is het woord van het jaar, gaan we het over hebben. Er worden dingen uitvergroot over energieverbruik enzovoorts. En daar moet je in nuance over praten, denk ik altijd.
Mm-hmm.
En ik denk dat daarmee het sentiment een beetje gaat kantelen. En voor je het weet is AI dom en slecht. Terwijl wij hier zitten te prediken voor AI is niet zaligmakend. Maar je kunt zoveel positieve dingen bereiken met AI in het onderwijs. Zullen we die alsjeblieft niet weggooien omdat de Volkskrant een beetje bang is voor AI? Mijn interpretatie, zeg ik er even bij.
Ja, ik denk dat we een heel negatief sentiment gaan krijgen. Mede door dit soort dingen.
Als er daar ook nog een paar banen verdwijnen.
Absoluut.
Dan wordt het op één hoop gegooid, terwijl dat volgens mij je dan juist aantoont dat het vrij goed kan redeneren, want anders zouden de banen niet verdwijnen, toch?
Ja, dat is waar.
Maar goed, cognitieve dissonantie.
Ja.
Hey, laten we die nieuwtjes eens afsluiten. Dit zijn de laatste nieuwtjes van 2025,
mm-hmm.
Want in de special gaan we terugkijken.
Ja.
Heb jij nog een leuke afsluiting van de nieuwtjes, Tom, voor 2025? Gewoon iets waarvan je zegt,
Even iets positiefs. Ja, ja. Heb ik zeker.
Over het onderwijs.
Ja, absoluut. 2 nieuwtjes over mijn afstudeerders. Ten eerste, zij zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen van AI. Want we hebben natuurlijk gezegd, die infographics zijn er. Dus in de afgelopen paar weken kreeg ik allerlei rapportages binnen, waarin onder andere die infographics stonden. Ik werd daar heel erg blij van. Ten eerste op dat ze dus gebruiken, maar ook op een goede manier waar het precies paste in het verslag. Toen zette het mij ook meteen aan het denken, want ik dacht, ja, ik weet dat jullie 5 minuutjes bezig zijn geweest om deze infographic te maken. Maar als ik deze infographic 3 jaar geleden had gezien in dit verslag, had ik je een 10 gegeven, omdat het zoveel waarde toevoegt en omdat het zo goed is. Maar ja, dan zit ik te denken van ja, oké, qua output is het dus echt een veel beter rapport geworden, maar je hebt er niet zoveel aan gedaan zelf. Hoe moet ik dit waarderen?
En even een vraag daarover, want die infographic maken, dat is ook mijn ervaring telkens. Dat kost 5 minuten, soms mm-hmm. een minuutje.
Mm-hmm.
En dan bekijk je hem goed en 9 van de 10 keer, en nu ook bij ChatGPT kun je ze overigens ook maken, dikke tip. Denk ik, ja, hier staat echt de essentie van het werk wat ik gemaakt heb.
Mm-hmm.
Maar als dat zo is en de infographic is goed, hebben ze blijkbaar ook goed werk geleverd.
Ja.
Dus is het meer, zeg maar, de samenvatting die goed gemaakt is door AI. Dus kun je wel hetgeen op basis waarvan dat ding gemaakt is, waarderen, denk ik.
Zeker. Ik kan het enorm waarderen. Ja, nee, zeker. Ik vond gewoon, de output is weer zoveel hoger. Dus een hele grote compliment voor mijn afstudeerders. En wat ook heel mooi is, dat ik nu al, dus hier december 2025, zijn al twee van mijn afstudeerders afgestudeerd. Dus een dikke maand voor de deadline. Want ze waren gewoon klaar. En ze gaan met een heel hoog cijfer gaan ze het halen.
Vet. En even voor de duidelijkheid, niet alle studenten studeren nominaal. In het afstudeerprogramma?
We hebben jaren meegemaakt dat 50% van de klas vertraging opliep.
Ja, precies. Dus het is niet alleen een maand sneller, maar het is niet een maand sneller dan het gemiddelde.
Nee, precies. Ja, precies. En met hele hoge kwaliteit met de stageorganisatie Werkveld, die heel erg tevreden zijn over die studenten. Ja, het is één groot succesverhaal.
Mooi man.
Ja, het is echt heel leuk.
Gefeliciteerd ook als begeleider dan.
Ja, dank je wel. Ja. Gaan we naar de best practices. En we hebben er allebei eentje meegenomen.
Ja.
Wil jij beginnen?
Ik ga beginnen met een platform.
Platform?
Ja, ik ga beginnen met vibeshare.nl.
Ja.
En Tijmen, docent op het Maaswaal College, waar, zoals je weet, ik vaak zit. Mm-hmm. Die vibecode de hele wereld bij elkaar als je niet uitkijkt. Die zit stil in een bankje en dan laat hij zien wat hij maakt. En dan denk je, Tijmen, hoeveel andere overheer heb je nog? Echt gaaf om te zien. Ja. Maar hij zei, ja, maar er zijn nu meer collega's aan het vibecoden. Mm-hmm. En willen we voorkomen dat iedereen dezelfde dingen gaat uitvinden en willen we ook profiteren van elkaars werk, moet er eigenlijk ook een platformpje zijn waarop al die appjes te zien zijn. Dus dat heeft hij gewoon gevibecode. En hij heeft een platformpje gemaakt waar de collega's van het Maaswaal, en ik denk straks ook openbaar, ga ik nog wel even met hem overleggen. Want mm-hmm. ik heb het natuurlijk niet voorbesproken met Tijmen. Ga ik met hem overleggen, kijken of we dit ook misschien kunnen koppelen aan onze site, dat daar lekker veel mensen op kunnen.
Ja.
En wat je doet is op die vibeshare.nl, je doet een verzoekje en hij zit daar als moderator achter. Dan krijg je een inlogcode, het is netjes afgeschermd. En dan kun je aangeven wat je wil met jouw appje, kan je dat helemaal introduceren. En dan komt hij gewoon in de lijst te staan. Kunnen mensen nog vinkjes geven dat ze hem goed vinden of hoe vaak die gebruikt is. Gewoon een standaard platform, zeg maar. Maar heel gaaf, er staan al echt leuke appjes op. Dus voor het Maaswaal volgens mij een hele mooie manier om te laten zien wat ze eigenlijk allemaal aan het bouwen zijn.
Wat geweldig. En ik krijg deze aanvraag wel vaker. Laatst ook nog bij mijn Vibecode workshop. Er zeiden mensen van, we zijn nu allemaal dingen aan het bouwen, maar kunnen we dat niet verzamelen? Het zou zo mooi zijn als we iets hebben wat je kan upvoten, dat goede dingen naar boven komen, wat je kan zoeken, alles erop en eraan. Ja, ik zou heel mooi vinden als we dat op onze site kunnen krijgen.
Juist. Ik ga het verzoekje doen.
Mooi.
Is aan Tijmen, maar sowieso, het is al een heel gaaf voorbeeld volgens mij van hoe je laaghangend fruit, want het effect is groot. Mensen kunnen opeens allemaal elkaars appjes gebruiken.
Mm-hmm.
Hoe je dat zo makkelijk kunt maken.
Mooi.
Cool.
Jij? Ik heb er ook nog eentje van Ricky van het Kandinsky College. Hij schrijft naar mij, Tom, ik kan niet zo goed zingen, maar ik ben wel een goede taaldocent en ik kan wat met AI. Dus wat hij heeft gedaan, zijn allerlei nummers gemaakt die met de woorden die ze moeten leren te maken hebben. Dus op een hele catchy tune. En hij heeft ook nog helemaal uitgelegd hoe je dat precies doet. Ja, ik denk dat we zo wel naar het hoofdthema moeten. Dus ik ga het niet helemaal uitspreken, maar je moet even bedenken dat hij de lyrics gaat maken in ChatGPT. Dan gaat hij in Suno het nummer maken. Mm-hmm. Dan gaat hij nog met een image generator daar een bepaalde afbeelding maken. Dan gaat hij met CapCut afbeelding laten dansen en bewegen en dergelijke. En dan heb je dus een YouTube video met een nummer. Hij noemt het zelf, het zijn allemaal bangers, vind ik een mooie omschrijving, waar zijn leerlingen heel erg blij van worden en dus op een hele leuke manier kunnen leren. Ik heb jou voor de opname, heb ik er eentje aan jou laten horen. Wat vond je ervan?
Ik heb nu losse heupjes. Het was een banger.
En je hebt wat Franse woorden geleerd.
Ik heb Franse woorden geleerd. Ja, dit was echt heel gaaf om te zien.
Ja, is leuk hè?
En je merkt nu dat hij dus heel creatief is door allerlei tooltjes die al bestaan aan elkaar te knopen, waarmee je één heel ding kan maken.
Ja.
Wij weten dat gaat straks gewoon ook met één druk op de knop kunnen.
Zeker.
Het komt allemaal bij elkaar, maar dit zijn de pioniers. Volgens mij echt heel mooi om te zien wat er allemaal al kan.
Ja, ik word heel blij van dit soort creatieve, gave dingen.
Nice.
Gaan we richting hoofdthema, maar voordat we dat doen, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je en geef ons een like. Zo help je ons namelijk groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl.
Yes. En even de reclame doen we nog één keertje voor onszelf. We hebben vorige week aangekondigd dat het AI-speakbriefje, met dank voor de naam aan Tom, onze wekelijkse nieuwsbrief vanaf januari live gaat zijn. We zijn de achterkant aan het bouwen. Dat ziet er goed uit. Dus volgens mij gaat dit gewoon gebeuren.
Ja.
En gaan we op heel korte termijn, misschien zelfs al wel als deze podcast uit is, zou er misschien al een linkje op de site kunnen staan.
Ja, dan. Misschien.
Bijna of misschien. Kijk in de kerstvakantie even. Ja. En laat het anders gewoon even privé weten dat je graag op de hoogte wil blijven. Dan kan je je inschrijven en dan krijg je eerst een welkomstmailtje. En vervolgens krijg je vanaf januari elke week een nieuwsbrief. En wij willen dat ook heel praktisch houden. Wat nieuwtjes, maar vooral ook gewoon tooltjes.
Concrete tips.
Een chatbot die heel handig is.
Cadeautjes.
Cadeautjes hadden we het genoemd.
Ja.
Zodat je elke week vrolijk wordt. En ik dacht, dus reclame voor het speakbriefje, maar eigenlijk ben ik best wel trots op wat we aan het wegzetten zijn.
Mm-hmm.
Dus we zijn nu met Barend samen al onze initiatieven, zeg maar, een beetje bij elkaar aan het brengen. Zo gaat het eigenlijk. En ik dacht, we hebben ook weer de AI-podcast van het jaar nominatie te pakken.
Hoppa, ja. Kunnen jullie weer stemmen?
Precies, en aan de top komen is moeilijk, maar blijven is nog moeilijker. Stem lekker op AIMaze of maze.nl.
Ja. Mag ik nog een kleine anekdote? Ik kreeg deze week nog een berichtje van, ik ben aan het kijken op die AIMaze van die nominatie voor de awards. Maar hoe kan het zijn dat jullie niet bij de AI-trainer staan? Ik weet het ook niet.
Ja. Mensen, hoe kan dit? Ik vind eigenlijk dat wij in alle categorieën moeten staan. Nee, laten we ons houden bij. We zijn hier de podcast aan het opnemen. We zijn super vereerd dat we daar weer bij staan.
Absoluut, heel mooi.
Onze collega's van AI Report staan er overigens ook in. Het echt een mooie lijst.
Ja.
Volgens mij gaaf. We zijn alles aan elkaar aan het rijgen naar ons platform. Ik denk dat, en ik hoop dat jullie blijven luisteren, maar dat je er ook van blijft profiteren.
Goed zo. Dan gaan we naar het hoofdthema. En wat ik op het begin al zei, we gaan het hebben over de onderwijsleeromgeving van 2026. En we hebben natuurlijk wat dingen meegemaakt ook de afgelopen weken. En daarom gaan we dit hoofdthema natuurlijk bespreken.
Zeker. En ik zal de aanleiding nog heel concreet maken naar aanleiding van wat we meegemaakt hebben met betrekking tot onze appjes. Maar ik vlieg hem nog iets abstracter aan als je het goed vindt.
Ja.
Ik begin even met de stelling. En dat is de Sigma 2-stelling. Het beroemde onderzoek van Bloemen 1984. Ik denk dat de meeste onderwijzers dit kennen. Die stelt dat leerlingen die gepersonaliseerd leren 1-op-1 met adaptieve instructies gemiddeld 2 standaard deviaties beter presteren dan leerlingen in klassikaal onderwijs. Oftewel, ben je een gemiddelde leerling, word je echt een topleerling op het moment dat jij gewoon een tutor hebt die de hele dag 1-op-1 met jou zit.
Ja.
En wij hebben eigenlijk vanaf het begin geroepen, en daarom lagen wij ook zo wakker van AI in het onderwijs. AI biedt die mogelijkheid. Als het zich verder ontwikkelt en als die kans er komt om dat ook echt helemaal customized te maken. Dat is de hoofdaanleiding.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat ook de drive is waar wij eigenlijk altijd opstaan en weer naar bed gaan. En daar heb ik een app gemaakt, de handboekgenerator, vorige week genoemd. En dat was eigenlijk een reactie op de coöperatie vanuit NEON, of de NEON onderwijs of boekencoöperatie, uitgevercoöperatie, om zelf handboeken te gaan schrijven. En mijn poging was om te kijken, hoe ver is AI eigenlijk al om gepersonaliseerde handboeken te maken?
Ja.
Dus niet een handboek alleen, maar je kunt ook opgeven, hey, dit is mijn hobby en dit is precies mijn niveau en dit soort voorbeelden vind ik fijn. Maakt niet uit wat. Ik heb 5...
Heb je een antwoord, is dan de vraag.
Ja, precies. Dus ik heb gezegd, doe maar verzoekjes en ik maak 5 handboeken.
Mm-hmm.
En je kan het ook zelf doen, maar dan kost het je geld. Dus ik heb dat gedaan. En dat is meteen ook een van de beperkingen, denk ik. Komen we zo nog wel op. Het kost geld. Maar ik heb 5 handboeken gemaakt. Twee mensen hebben al gereageerd van, hey, ik heb het doorgebladerd. Ik ga het gebruiken. Het ziet er heel gaaf uit. Het is bruikbaar. Dat wil nog niet zeggen dat ze het helemaal hebben bestudeerd en ook, zeg maar, dat leerlingen mee in aanraking zijn gekomen. Maar ik vond het een heel gaaf experiment om te doen. En ik heb zelf nog even eentje gemaakt met een collega.
Mm-hmm.
En daar waren wij... Wij dachten, we gaan het systeem eens even echt een beetje oprekken en testen. Dus wij hadden gezegd, het ging over anatomie. En dan ging het over botstructuren. Want daar moeten onze ALO'ers iets van weten. En dan hadden we gezegd, Stranger Things is een serie die nu heel erg populair is in de klas.
Ja.
Maak maar een hoofdstuk daarover, met dat als interesse. En ik wil graag het verschil met de botstructuur van dinosaurussen erin hebben. En dat maakte die verdomme gewoon echt goed. Echt goede vergelijkingen met, hey, vergelijk dat, is, dat systeem van botten, daar zitten soort kanaaltjes in. Vergelijk dat maar eens met die ondergrondse kanalen in Stranger Things. Ja, als ik dat lees als student en ik zit dat net te kijken, dan vergeet ik dat gewoon nooit meer, zeg maar. Die metafoor is heel krachtig.
Uh-huh.
En dan ging ook nog de botstructuur van dinosaurussen uitleggen. Blijkbaar zit dat ook nog ergens ingetraind. Ja, het is gewoon zo vet dat dat al kan.
Ik zat even tussendoor, hè? Want ja. Je zet me weer aan het denken en kwamen wat ideeën naar boven. Ik zat altijd te denken van, ja, we kunnen dat dus gaan personaliseren omdat iemand van voetbal houdt of van Taylor Swift houdt. Maar dit is misschien nog wel veel krachtiger, dat je het heel snel gewoon kan omzetten naar iets wat heel erg leeft op dit moment. Dus precies. Jij zegt, nu leeft Stranger Things, dan wordt nu meteen hetgeen wat we gaan leren omgezet in met Stranger Things, metaforen,
like that.
Voorbeelden, al dat soort dingen.
Ja, en dat is even. Nou, zeg jij eerst maar eens, want dat was eigenlijk de tweede aanleiding. Je hebt Moth with Menno en Tom, zeg maar even. Mm-hmm. App. Nou, misschien kan jij aangeven hoe dat loopt en wat daar het idee achter is. En dan zullen we eens kijken of er overeenkomsten en verschillen zijn, of ze elkaar kunnen versterken. En wat
ik heb een hele hoop reacties gekregen, heel veel feedback. Waarvoor dank ook, denk ik, van mensen die luisteren. Dus dat is heel erg leuk. Ik heb de app weer heel erg verbeterd en het is echt als een raket aan het gaan. Het is echt niet normaal. Ik heb al best wel wat appjes gemaakt die goed liepen en tienduizenden gebruikers uiteindelijk. Maar deze app, Marcel, in een week 1000 gebruikers, miljoenen tokens gebruikt. En er zijn zelfs leerlingen die in de nacht met AI Tutor Tom aan het chatten zijn. En wat mij dit bewijst is, er is echt een vraag naar dit soort dingen. En dit is wat wij al een tijd zeggen. We konden het niet altijd aanbieden. Natuurlijk hebben we onze AI-docenten. Maar nu heb ik dat per thema. En dit is volgens mij al iets wat wij al meerdere keren hebben gezegd in de podcast. Je wilt eigenlijk nog in een kleiner thema, zodat het nog krachtiger is, zodat het nog dichter bij die leerling staat. Ja, en volgens mij bewijs ik hier gewoon mee dat er echt heel veel vraag naar is naar dit soort gepersonaliseerde, interactieve leeromgevingen. Dus daar ben ik heel trots op.
Cool. Hey, we gaan dadelijk eens kijken naar als we die, dat waren ook suggesties die ik kreeg op mijn app. Kun je die niet combineren met die van Tom? En ja, zeker. En dan gaan we zo naar kijken. Hoe zou dat eruit kunnen zien? En wat wil je überhaupt, zeg maar, aan interactieve leeromgeving maken? Maar toen jij dat zo vertelde en toen ik mezelf hoorde praten, dacht ik, Sigma 2, is dan dit niet Sigma 3? 24/7, en je zegt 's nachts, hè, 24/7, altijd afgestemd. Je zegt Stranger Things en dat ding bedenkt instantaan allerlei metaforen die daarmee te maken hebben, die ook nog eens hout snijden. Dat kon die tutor niet, die in 1984 met Bloem heeft gewerkt. Want inderdaad, die ging gewoon om 5 uur naar huis.
Ja.
En als je dan zei, ik hou van voetbal, dan had hij niet meteen 80 metaforen en alles aangepast. Sigma 3 zou ik bijna durven zeggen.
Ja, maar misschien is het basisniveau nu ook wel groter dan in 1984. Dus het huidige onderwijs denk ik ook beter.
Ah, op die manier. Ik wou zeggen, zeg je nu Sigma 4, maar eigenlijk land ligt hoger om te komen tot.
Ja, precies.
Ja, dat is niet iedereen met je eens, maar ik denk van wel. Ik denk van wel. Ja. Ik denk dat je gelijk hebt. Hey, ik heb een vraag om dit gesprek misschien wat structuur te geven.
Mm-hmm.
Als ik jou de vraag stel, hoe ziet jouw ultieme app, en dan bedoel ik mijn leeromgeving, er nou uit? En dan meteen in je achterhoofd, wat kan er nu al en wanneer zou dan jouw ultieme app echt helemaal kunnen?
Ik denk dat het sowieso zich makkelijk kan aanpassen aan mij, lijkt me heel erg belangrijk. Dus als ik iets niet begrijp, gaat het meer uitleggen. Dat is bijvoorbeeld al wat een boek of een video niet kan, wat een AI-tutor wel kan.
Ja.
Dus dat moet er sowieso in zitten.
Een chatbot doet dat eigenlijk nu al.
Ja, precies. Hm? Ik denk dat mijn ideale leeromgeving heel veel verschillende mogelijkheden geeft om hetzelfde te leren. Dan kijk ik dus naar Notebook LM. Ik kan er een mindmap van maken. Ik kan er een boek van maken wat jij hebt. Ik kan er een video uitleg van maken, een podcast. Noem maar op. Dus dat zou ik er heel erg in willen hebben. Dus
een mooie blend.
Mooie blend. Mm-hmm. En dan kan ik dus zelf kiezen. Hè. Op alle onderwerpen heb ik gewoon de mogelijkheid om dat te doen.
Mm-hmm.
Ik heb een soort van oefenruimte. Dat kan een quiz zijn, dat kan met open vragen. Maakt me niet zoveel uit. Wat heel erg snapt wat ik al wel snap en wat ik nog niet snap. Dus dat het zich aanpast op mij.
Dus een formatief element in zitten.
Precies.
Wat ook nog eens adaptief is.
Adaptief is.
Ja.
En ik, als we aan 2026 zitten te denken, denk ik nog 2 extra dingen. Iets wat de hele tijd tegen je kan praten. Daar hebben we natuurlijk nu ook al een beetje, maar daar maken denk ik nog weinig mensen gebruik van. Dus de AI-docent kan praten en het kan ook je scherm zien of zien wat jij ziet.
En jij bedoelt voice, hè?
Ja, voice bedoel ik, ja, maar de eerste. En de andere is dat het dus je scherm ziet. Dus bijvoorbeeld je ziet een afbeelding en dan kan ik gewoon praten daarover. Nu moet je dan eerst een screenshot maken of whatever. Dat ziet gewoon constant. Dat is een beetje hoe ik het voor me zie.
Oké. Okay. En hoe ver zijn we al?
Heel ver.
Stiekem? Want ik denk, een gemiddelde docent, laten we eerlijk zijn, die heeft gewoon een handboek.
Ja.
En misschien een PowerPoint gemaakt. Mm-hmm. Of niet misschien. Ik denk de meesten maken dan een PowerPoint. En sommigen zullen misschien nog een YouTube-filmpje opzoeken. Of een podcastje erbij om het wat aan te kleden. En een quizje maken, maar dat kan ook nog wel op papier zijn. Mm-hmm. Dus losse elementjes in old school, zeg maar, zijn er. Wij schetsen een heel ander beeld, volgens
mij. Ja, wat je nu wel zegt, is je vergelijkt het nu met de les, maar ik vergelijk het eigenlijk met wat een leerling of student thuis gaat doen. Dus wat die daar gaat leren. In de klas zie ik het helemaal anders voor me. Daar ga je juist quality time krijgen. Daar wil je ze eigenlijk niet achter een computer zetten. Daar wil je juist dieper op de lesstof ingaan, samenwerken, al dat soort zaken.
Ja. Ja, maakt mij niet zoveel uit waar je doet. Het ging me om de leeromgeving die een docent maakt. Of dat nou in de les is of voor huiswerk, maakt niet zoveel uit. Ja. Maar ik denk dat een leerling nu een boek heeft, een PowerPoint tot zich kan nemen en met een beetje geluk ook een podcastje of YouTube filmpje.
Podcast vaak niet.
Nee, dus de meer progressieve docenten zijn daar al mee bezig. Maar de niet AI-geletterde docent, die snappen niks van het verhaal wat jij net vertelde.
Nee.
Denk ik. Daarom zijn wij natuurlijk zo enthousiast over Notebook LM. Maar Notebook LM kan ook een paar dingen niet die jij volgens mij wel noemt. En dat zit hem volgens mij vooral in in het echt personaliseren in de context van ook ons onderwijs in Nederland. Dus wat Notebook LM volgens mij supergoed kan, want die biedt eigenlijk al die blend. Hè, je kan er op allerlei manieren een onderwerp tot je nemen. Het is interactief, het past zich aan. Dus er zitten superveel krachtige elementen in. Je hebt nog niet de regie als docent, wat ik dus heel jammer vind. Als je bijvoorbeeld zo'n slide deck, zo'n PowerPoint zeg maar binnen Notebook LM maakt, is die klaar. En je kan niet slide 2 even aanpassen. Mm-hmm. Maar het is ook moeilijk voor dat systeem, denk ik, om te begrijpen wie precies Pietje is die in Nijmegen woont en die op die en die school zit.
Zeker.
In die context.
Ja.
En dat zou, denk ik, nog veel krachtiger maken. Mm-hmm. En ik denk dat wat wij met onze appjes nu proberen, is dat niveau aan te tikken.
Ja.
Dus zoals ik het zie, als ik kijk naar wat kan er nu al. Nou, je kan dus een op maat gemaakt handboek met volledige regie door de docent. Want in mijn app kan je ook zelf de teksten allemaal aanpassen als je wil. Je kan de plaatjes aanpassen als je wil. Je kan de niveau differentiëren. Je kan controleren op bias die erin zit. Allerlei dingen kan je daarin doen. En je kan dus eigenlijk een handboek voor iedere leerling, voor iedere les maken. Een volledig handboek.
Tuurlijk.
Nee, je zegt tuurlijk, maar dat is toch wel vet. Dat gewoon, je hebt 25 leerlingen in de klas of 25 studenten in de klas. Die krijgen allemaal een eigen handboek over dezelfde stof.
Je hebt helemaal gelijk. Ik zeg tuurlijk van ja, ik weet dat dat mogelijk is. Maar dat is ongelooflijk dat dat kan.
Het enige wat in de weg zit, is dat het te duur is. Mm-hmm. En ik geef een quote van Sam Altman. Niet een quote. Er zijn twee onderzoekjes geweest op het verschil in kosten en intelligentie van taalmodellen in een jaar tijd. Want dat zijn wrap-ups op het eind van het jaar. De een zei 300 en de ander zei 500 keer zo goedkoop voor hetzelfde niveau.
Ja,
en dat betekent dat mijn app, die nu zeg maar $2-2,5 per boek kost, per heel boek, die zou dan over een jaar minder dan een cent kosten. En dat betekent dus dat ik een kwartje nodig heb om een hele klas hun eigen handboek te geven op eigen hobby's, op eigen niveau, op eigen... Ja, nu al technisch,
dit is
maar
geen fictie,
duur.
Want jij hebt er Gemini 3 Pro achter gezet. Maar ga nou eens Gemini 3 Flash erachter zetten. Die gisteren is uitgekomen. Ja.
Ja, dus dan zit
je... Nee, het scheelt 75%, toch?
Ja, precies. Dus een kwart van de prijs, sorry.
Ja, het is een kwart van de prijs.
Ja, precies. Ja, ik zei het scheelt een kwart, maar jij bent econoom. Je zegt, je verbetert mij terecht. Dus dat kan al. Maar het is nog iets te duur, denk ik. Om echt, zeg maar, praktisch te zijn. Je kan al eindeloos oefenen vanuit een video chatbot instructie omgeving zoals jij dat gebouwd hebt met jouw app, waarbij je feedback krijgt. Dus je kan al verschrikkelijk veel. En ik denk, als ik naar de toekomst kijk, plaatjes worden nog beter en goedkoper. Want ik heb in mijn app gezien dat als ik plaatjes laat genereren, dat ze niet altijd precies kloppen. Dus dan heb je een theorie met 3 fases en dan staan die 3 fases, maar dan staan er net een verkeerd woord bij. En dan moet je nu nog weer opnieuw gaan prompten en dan hopen dat hij het wel goed doet. Ik denk dat dat zeker snel gaat komen, maar dat is er nog niet. Dus een goed plaatje is niet voor niks dat een illustrator zeg maar een goed beroep is. Mm-hmm. Een exacte illustratie maken die echt hoort bij die tekst. AI is al best wel ver, maar nog niet ver genoeg. Dat gaat heel snel komen, denk ik. En de holy grail die ik voor me zie, Tom, is dat je je eigen, ik zeg handboek, maar daar bedoel ik meer mee dan alleen een boek. Even voor de duidelijkheid, je eigen omgeving hebt. En waarin jij formatief getest wordt. Dus jij krijgt een stukje uitleg op de manier die jij prettig vindt. Of dat nou een video, podcast, maakt niet uit. En dan geef jij aan dat je iets nog niet begrijpt. En dat je heel erg fan bent van Stranger Things, om maar eens een voorbeeldje te noemen. En instantaan is die hele omgeving daarop aangepast.
Mm-hmm.
En dat kan nog niet. dat kan denk ik bijna, maar dat gaat gewoon heel snel al kunnen. Ja. En dan heb jij gewoon echt je ultieme persoonlijke assistent. En Tommetje en Marcel, die helemaal niet kunnen programmeren, zitten dit eigenlijk al bijna te vibecoden. Kan je nagaan wat er over een jaar kan met mensen die misschien daar voltijds mee bezig zijn.
Ja, en dit is ook de vraag, want ik denk dat we de richting afsluiting moeten komen. Maar ik heb het gevoel dat we nu nog best wel hoog overgaan van wat er mogelijk is. Mm-hmm. Maar ik ben benieuwd, wat zien onze luisteraars, dus de docenten in het klaslokaal, hier nou echt van? Mm-hmm. Dus wat gebruiken hun leerlingen en studenten in 2026?
Ja, we hebben bewust dit gesprek, deze discussie, beperkt tot de leeromgeving. Mm-hmm. Maar we hadden het er aan de voorkant ook over. Op het moment dat zo'n leeromgeving effectief moet worden, moet je natuurlijk het onderwijs gaan aanpassen. Mm-hmm. Want als je nu naar school gaat om daar je uitleg te krijgen, ja, dat is natuurlijk een beetje onzin. Als jij die 24/7, als jij die Sigma 2,5 variant gewoon in je pocket hebt, zeg maar. Ja, ja, ja. Dan ga je, wat jij zegt, dan ga je voor quality time, dan ga je op een andere manier je onderwijs inrichten. Het is allemaal veel ingrijpender, maar we wilden het even ook beperken tot de technische mogelijkheden die er zijn om richting Sigma 2 of zelfs wel Sigma 3 te gaan.
Ja.
Ja, dat kan al verschrikkelijk veel, Tom.
Ja, ik wil hem eigenlijk zo concreet maken met, als ik kijk naar afgelopen jaar, in begin 2025 wist ik echt niet dat al mijn studenten bijvoorbeeld Notebook LM zouden gebruiken. Mm-hmm. En mijn studenten, die gaan niet meer leven in een tijd waar er geen Notebook LM is. Ik hoor nog steeds, en er was gisteren nog een hele discussie in die Edu AI groep, of we nou eens moesten afstappen van Big Tech en al dat soort dingen en waarden en bla bla. En maar moet je eens voorstellen dat ik na de vakantie terugkom, kom bij mijn studenten en ik zeg, we gaan geen Big Tech meer gebruiken. Dus ik gebruik geen Notebook LM meer. En mijn studenten, die gaan mij in mijn gezicht uitlachen. Dat is wat er gaat gebeuren als we dat. Want, en die zeggen, maar Tom, jij had beloofd dat je ons zou voorbereiden op het werkveld.
Nou, dat is één. En twee is, je creëert een schaduwwereld.
Tuurlijk.
We hebben het vaker over gehad, want het gebeurt toch.
Ja, maar wat ik dus wilde zeggen is, dit jaar hebben we dus al Notebook LM, wat al mijn studenten gebruiken. Mm-hmm. Natuurlijk Notebook LM. En dat is zo hard vooruit gegaan. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen hoe Notebook LM of een ander alternatief, en er zullen ook heel veel alternatieven komen, wat er in 2026 allemaal bij gaat komen.
Ja, ik heb de eerste keer, ik sta dit blok alleen maar in de zaal en in de dojo, dus ik heb sportlessen. Maar ik ga ook weer wat theorieonderwijs geven in blok 3. En ik ben nu Notebook LM's voor elke week aan het maken, voor elk thema. Niet eens elke week, maar elk thema. En ik dacht, ik ga ook gewoon een handboek maken, daar ben ik mee begonnen. Dacht ik, kijken waar ik kom, zeg maar, in eigenlijk het gesprek wat we nu voeren. Dat ga ik doen. Als ze daar één keer hebben gehad, dan denk ik dat ze niet bij cursus B, zeg maar, terug willen naar een papieren boek en that's it.
Nee.
Dus ik ben het met je eens.
Ja. Dus een concreet antwoord van hoe ziet het onderwijs leeromgeving in 2016 eruit, hebben we ook niet. Ik denk dat we zo verbaasd zijn met wat we allemaal dit jaar hebben gekregen, maar dat het nog veel beter gaat zijn dan wat we nu hebben, nou, dat is volgens mij overduidelijk.
Ja. Wat voor houding is er nodig om dit te overleven in 2026?
Wat een bruggetje. Ik denk dat je niet bang moet zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI. Zij voor de